is ook echt een bestaande ooi volksverhaal dat de Maas letterlijk gegraven zou zijn door reuzen. Er is een leeuw, de leeuw van de vlag, en dat heet Lei. En de leeuw die woont in een lappendeken van gebieden.
Dit is Kinderbeuk. In iedere aflevering kan ik over een bepaald kinderboek geschreven in het dialect. Als we ons dialect te willen behouden, zullen we ze moeten overdragen op de jeugd. En kinderboek zijn dan prima middelvuur. Dit keer behandel ik een heel bijzonder boek. Een sprookjesboek met 31 verschillende sprookjes in 31 verschillende dialecten. Ik ben Harry Roeshop en hier is mijn gast Linda Gielen en vertel over het boek De Schat van Limburg. Ook voor deze aflevering van Kinderbeuk zijn we te gast in een bibliotheek en wel in die van Meijel. En daar kan ik met Linda Gielen over een sprookjesboek. Niet zomaar een sprookjesboek, het is een Limburgs sprookjesboek met de titel De Schat van Limburg. Linda, leuk dat ze wil meedoen aan onze podcast. Het wievelste interview is dit?
Nou, ik heb al heel wat interviews gehad. Voor audio is het de tweede, maar ja, ik stond een...
Veel lokale omroep best al geweest,
ja,
hè?
Klopt. Ja.
Zal ik eens met een origineel vraag beginnen?
Nou, vertel.
Geloof je in sprookjes?
Ik geloof zeker in sprookjes, ja. Sprookjes gewoon over verhalen vertellen. Dat is ook echt mijn passie. Verhalen vertellen gaat over het vertellen over het leven. Dat is wat we gewoon als mens doen en wat ook heel erg nodig is. We vertellen elkaar hoe dat leven aan elkaar zit op een fantasievolle, magische manier. Over ons geschiedenis, over wij museum, een stukje overleven. Dus ja, ik geloof absoluut in sprookjes.
Ja. Dat is wel toepasselijk. Hè? Als je ook zo'n sprookjesboek schrijft, en de proloog, 31 verhalen uit 31 Limburgse gemeentes, in het Nederlands en in het plaatselijke dialect, 350 bladzijden, A4 formaat, hardcover. Ja, wie ontstaat zo'n idee, vraag ik me dan af. Heb ze al eens ieder een boek geschreven, een kinderboek geschreven?
Ja.
Oh, oké, gelukkig. Ja. Dus de huis gaat ervaring en dan denken ze dat gewoon nu in één keer 31 keer doen? Of wie ging dat?
Nou, dat is gegroeid inderdaad. En ik denk als ik dan ver moet gaan graven, het zal ergens een coronatiet ergens, heel veel creatieve ideeën zijn ontstaan, is dat gaan borrelen. Sowieso, hè, ik ben schrijver, ik heb ook een uitgeverij van Beuk, ik begeleid auteurs, dus dat is gewoon mijn passie. Verhalen vertellen is mijn passie. En provincie Limburg heeft op een gegeven moment met de Rijksoverheid, hebben ze het convenant Limburg hebben ze afgesloten. En de toenmalige gedeputeerde hier Gabriels, die had eigenlijk op een gegeven moment een oproep gedaan. Want dat was wel een convenant, hè? Dat was duidelijk, we moeten iets met ons taal, het mocht bewaard blijven, het mocht geconserveerd worden. We mogen dat nog meer trots ook uitdragen. Maar hij heeft me eigenlijk echt weten te raken dat er een aantal keren zo een oproep van hem voorbij komen van... Ja, we hebben dat, maar wat gaan we dan nu eigenlijk in de praktijk mee doen? Het een beetje die noodklokgeluid waar ik van wakker ben geschrokken. En nou goed, wie gezegd, ik ben schrijver en ik ben gewoon constant in alles wat ik doe met storytelling bezig. En zo ontstond het vooral van, ja oké, okay, ik wil hier met en ik wil... Ja, eigenlijk aan de oproep tegen Gabriels Duit wil ik huur aangeven. Dus ik ben gaan zoeken van ja, wie zou dat er dan uit moeten zijn? En in ons Limburg zijn we in mijn beleving heel erg geënt op onszelf, op onze eigen kleine omgeving. En ik zelf ben immers van het verbinden. Ik vind het heel prettig. Ik denk ook dat ze meer gedaan kreeg. Als ze verbindt. En zo ontstond het idee van Er zijn heel veel prachtige initiatieven om het hier lokaal te doen. Maar je denkt, nee, ik wil echt het provinciale verhaal vertellen. Ik wil een provinciale geschiedenis metgeven. Ik wil kinderen Nederland en vrouwen vertellen wat leuk is. Ik wil ze ook echt iets leren. En dat in combinatie met het dialect. Ja, met alle dialecten. Ja.
Ja. Ja, en dat komt ze op het sprookjesboek. Inderdaad, alle gemeentes te betrekken, dat zijn er nog maar 31. Het wordt er immer minder, hè? Dus dat is misschien wel die geluk. Hè?
Ja,
dat is
er
heel veel.
Ja.
Maar dat geeft ook aan, de overtjes ook even over, er zijn wel herindelingen geweest. Dat betekent ook dat gemeentes bijeen zijn gekomen, hoe de dialecten verschillen, denk ik. Hè? Wie maakt dan de keuze van, ik ga dat dialect pakken, of maakt ze daar een mengeling van, of vergeet ze het?
Ja. Nou, wat we sowieso hebben gedaan in de basis is, we werden gesteund door Veldeke Limburg. Dus het is sowieso dat alle Veldeke kringen hebben metgeholpen. En die hebben natuurlijk dus ook de eerste mogelijkheid gehad om een vertaling aan te leveren. En van daaruit ben ik gaan kijken, oké, wie kan ons nog helpen? En door zo te beneden om verleggen, want er zijn enorm veel mensen gepassioneerd met de taal bezig, dus daar zijn we ook enorm dankbaar voor. Dus we zijn gaan kijken, nou, hoe speelt het verhaal zich af? Welke plek is dat? En draagt die plek, dat dialect wat je daar spreekt, draagt dat bij aan de diversiteit van het boek? Want daar zijn we echt op zoek gegaan. Want de kind wel heel veel dezelfde geliekende dialecten neven en gaan plaatsen natuurlijk. Maar ja, dan gaan we ons doel voorbij, want dan, we willen juist de diversiteit laten zien en dat ze dat ook goed kunnen leren. Dus we hebben uiteindelijk dan gekeken, hoe zit de meeste kleur in, de meeste diversiteit, en door, voor die dialect hebben we gekozen.
Ja, en hoe speelt het verhaal zich af, zei ze ook. Hoe heb ze de inspiratie van de verhalen vandaan gehaald?
Zoals gezegd, ik ben dol op mythologie, op legendes, op storytelling. Dus daar dompel ik me al jaren in honger, van de Griekse mythologie tot aan, je neemt het, eigenlijk alles. En zo is Henry Welters op mijn paad gekomen. En die heeft in 1875 en 1876 het beuk geschreven. En dat zijn de Limburgse legendes en sages. En hij noemt het ook nog de zaakjes een sprookjesboek. Het zijn twee beuk. En dat is op mijn paad gekomen. Ik ben daar in een vastgebied en ik kwam tot de conclusie dat echt ieder regio het gewoon echt een eigen verhaal, een eigen volksverhaal, een eigen legende, een eigen mythe. En daar ging het los eigenlijk. Van daaruit begon die inspiratie te struimen.
Ja.
Ik heb de verhalen dus van Welters niet einde bij een overgenomen. Ik heb er echt mijn eigen ding met gedaan. Maar ik heb ze wel echt nu leven in geblazen. Ik heb er inspiratie uit gehaald.
Er is niet alleen een boek, maar er zitten nog het nevenprojecten bij, denk ik. Kun je het nog even vertellen?
Ja, zeker. We willen echt educatie uitdragen. Dus we willen echt... het is een leuk leesboek. Het is een leuk... als je wilt voorlezen of zelf kinderen erin willen lezen. Trouwens, het is een kinderboek, maar het is voor alle leeftijden echt. Hè. Als volwassene ga je ook echt dingen tegenkomen die ze niet wezen. Ik ben verbaasd in mijn onderzoek. Dus echt voor alle leeftijden. Maar ik heb heel bewust inderdaad heel veel geschiedkundige feiten erin gemengd. Wetenswaardigheden, plekken om te bezoeken, monumentjes, sociaal-emotionele ontwikkeling. Gewoon echt voor kinderen van nu, dat ze er echt goed kunnen holen als educatieverstrekker. Kent ze er gewoon met aan de slag.
Ja.
Ja.
En zoek je ze ook naar scholen of bibliotheken of iemand op dat vuur stellen?
Ja, klopt inderdaad. Op scholen kom ik via de penvoerders, zoals ze die noemen. Dus dat is Cultuur met Kwaliteit en CMK. En die steuren mij als cultuureducator naar de scholen heen om de verhalen voor te lezen, maar ook om met kinderen om met aan de slag te gaan. Ik doe dat natuurlijk niet alleen. Ik ben heel dankbaar. Er zijn heel veel mensen die daarin, ook kunstenaars en dergelijke, die daarin om ons opstaan. Dus we hebben mensen die met spellen bezig zijn. We hebben mensen die met theater bezig zijn, die met dans bezig zijn, muziek, poppen spelen. Dus we hebben eigenlijk een heel assortiment aan mensen die op een heel eigen manier dat educatieve stuk ook vullen, hoe het boek aan door haar eigen ding met kinderen doen, zodat kinderen op heel veel lagen geïnspireerd kunnen worden.
Ja, en een belangrijk thema is ook, denk ik, de meertaligheid, hè?
Ja.
Het is in het dialect en in het Nederlands, hè?
Ja.
Dus dat geeft ook aan dat het voor kinder, ja, belangrijk is ook meerdere talen te leren, hè? En dat,
ja,
dat het goed is voor hun ontwikkeling bij je, hè?
Ja, klopt, ja. Ja.
Ja.
We hebben nog een stuk in het boek opgenomen, dat is van Levende Talen Limburg, van het bestuur. Die hebben op ons aanvraag een stuk geschreven van wat duidt dat nu eigenlijk met de hersenen van een kind? Wat is het voordeel van meertalig opvoeden? Want die voordelen zijn er echt wel degelijk. Ik hoor het zelf ook in mijn eigen omgeving, echt van vriend en familieleden die aangeven, ja, wij kallen gewoon toest plat en we kallen ook plat tegen de kinderen en ze kallen gewoon geen plat meer terug.
Mm.
We hopen op zo'n manier dus dat ze ook echt met aan de slag gewoon zelf. Het is niet dat het kinder niet interesseert. Als ze er met hun aan de slag gaat, vind je het hartstikke leuk. Maakt ook helemaal niet uit of ze daadwerkelijk afkomstig zijn van Limburg of niet. Hè? Of ze van een andere cultuur misschien ooit afkomstig zijn. Op het moment dat ze het op een leuke, fantasievolle en spelvolle manier brengt, vind je kinderen het gewoon geweldig om dat te leren.
Ja, ja. Zeker. Er zijn nog prachtige illustraties in het boek trouwens. Wie heeft die gemaakt?
Ja, die zijn gemaakt door Lianne ten Kate.
Oké, ja, heel schoon. En wie heeft er nog aan het boek dan zelf met gewerkt? Want zo'n gigantisch project, dat heb ze het huilen gehaald, denk ik, hè?
Het is wel een meerjarenplan geweest, dus ik ben er een hele tijd mee bezig geweest. Ik ben zelf dan de auteur, dus ik heb echt alle rollen zelf geschreven en ook het onderzoek gedaan. Hmm. Ik heb hulp gehad van Sylvia. Sylvia heeft taalkundige correcties gedaan.
Sylvia Beugelsdijk.
Ja, ja, klopt helemaal. Ja, ja, ja. Die heeft, als ze dan zo'n boek schreef en dan ook nog eens met allerlei dialecten erin. En daar werken dus meer mensen aan mee, ook de vertalers. Hè. Dat is ook taalkundig echt wel een hele uitdaging, kan ik dich vertellen.
Ja, ja.
En dan hebben we een art designer en een vormgever en degene die echt verantwoordelijk is voor wie dat het boek eruit ziet en wie dat het leest, wie dat het grafisch is vormgegeven. En dat is Rob van de Meulenhof.
Ja.
En die heeft dat stuk voor zich gepakt en heel dankbaar.
Ja, ja. Ja. Als we even nu focussen op het verhaal over wat ze ook eens voorlezen voor de podcast.
Mm-hmm.
De kabouters uit het Leudal.
Ja.
De overmenkes uit het Leudal.
Ja.
Als ik dat goed zeg in het dialect. Hoe gaat dat verhaal specifiek over?
Ja, het verhaal dat is dus gebaseerd eigenlijk op een oude legende. Dat er in het Leudal wonen er allemaal kabouterkes, allemaal overmenkes. En die zullen de mensen 's nachts helpen. En helpen met hun werk en met klusjes. En mensen die uit Pela Maas komen bijvoorbeeld, die kennen de verhalen van de kabouterkes. En ook de mythologie daarachter, onder andere van een schrijver wie Ton van Reen, uit Panningen. Mm-hmm. Dat verhaal, dat zit in de cultuur van Leudal, zit dat gewoon heel diep ingebakken. Dus dat die kabouterkes helpen.
Ja, en dat is één onderdeel van het ganse boek. Want het ganse boek, misschien was dat ook heel even vertellen, dat staat in de proloog, geloof ik. Wat is een beetje de rode draad door het boek?
Ja, dus inderdaad het provinciale stuk, dus het zijn 31 losse verhalen. Je kunt 31 keer los eigenlijk een verhaal behandelen. Waarbij ik wel aangeef van, pak de proloog even, iedere keer als je opnieuw begint, pak de proloog even in een verkorte samenvatting met. Want dat pakt weer heel even truc op. Nou, waarom zijn die hoofdrolspelers nou eigenlijk dat avontuur aangegangen? De verkorte versie daarvan is dat er is een leeuw, de leeuw van de vlag, en dat heet Lei. En de leeuw die woont in een lappendeken van gebieden. En dat noemen wij tegenwoordig Leudal, of Limburg, ja. Sorry. Dat noemen wij tegenwoordig Limburg. Ja. En nou, daar woont daar en dat heeft één grote wens. Dat wil de koning zijn over dat gebied. Dat wil je het gebied verbinden. En dus bedenkt je zich, ja, wie kon ik dat voor elkaar krijgen? Dus hij luidt, hij denkt zich, nou, ik ga die gebieden verbinden. En ik ga ervoor zorgen dat de lui die daar wonen, dat het hier niks ontbreekt. Want als mij dat lukt, dan gaan die mij tonen een koning kruien. En dan, dan heb ik het gemaakt. De leeuw kan dat niet alleen. Dat kreeg je dat niet alleen voor elkaar. Dus wat heeft er gedaan? Hij heeft de reuzen van Limburg heeft er opgeroepen. Om hem daarbij te helpen. Dus dan komt Valua en Guntrand, die komen van Venlo. Stuf, die komt van Remun. Lucius komt van Heerlen. En dan heb ze Pieke, Gigantius en Engel, die komen van Maastricht. En nou, die komen dus bijeen naar Leijer en die komen hem helpen om de Maas te graven. Dat is ook echt een bestaande ooi volksverhaal dat de Maas letterlijk gegraven zou zijn door reuzen. Vandaar uit dat Lei, dat heeft twee staarten. Dat is zo, als ze naar de vlag kijken, dat heeft twee staarten. Dat heeft een hele goeie staart, een hele schone ploezige. En hij heeft een beetje een lelijke staart. Dus hij heeft een beetje een duistere kantje. En dat heeft die reuze beloofd. Ik ga jullie een reuze paleis geven in het Achterbos. Ook weer een bestaande legende. Alleen dat hield zich niet aan zijn woord. Die reuzen hebben al dat hele werk gedaan en vervolgens komt je zijn afspraken niet nog. Want hij denkt met zijn lelijke staart, ik moet meer en nog meer hebben. Dus hij denkt, ik ga de Maas wil ik laten verbinden met de Rijn en met de Schelde. Ook een bekend geschiedkundig fenomeen is dat, wat nooit is afgerond in het boek ook niet. Eugenia Forcia noemen ze dat. En hij geeft dan aan, nou, je krijgt dat hoes niet, je krijgt dat prachtige paleis van nog niet. Eerst nog dat doen, want meer en meer. Ja, en die reuzen zeggen, ja, tot hier niet verder, dat gaan we niet doen. En dus die kregen mot ongerein en die reuzen die werden gevangen genomen. Maar nu is er één reus en daar werd je ontkomen. En dat is Stuf. En Stuf is een reuzenkindje. En Stuf is dan ook de hoofdrolspeler in alle verhalen. Mm-hmm. Samen met zijn vriend Frans en Lucie. En Stuf heeft de opdracht gekregen. Vind in ieder gemeenje vind een schatkist. Daar zit een puzzelstuk in. En als ze al die puzzelstukken samenbrengt, dan kan Stig die reuzen weer vrije krijgen. Ja. En zo gaat hij er op avontuur. Ja. En hij komt in ieder gemeente in een angertietpark. Want ze werden door een landcarvolutie opgezogen. Iedere keer werden ze in een anger gemeente komen ze terecht. In een angertietpark, in een andere...
Een soort tietmachine.
Juist. Ja.
Oké, en vervolgens 31 avonturen dan beleven.
Ja, klopt.
En kijk, het boek is nog niet uit natuurlijk, maar heb je al reacties? Heb je al dingen ergens voor gelezen of gepresenteerd? Of wie werd erop gereageerd?
Ja, er werd heel, ja, echt heel liefdevol op gereageerd. En daar ben ik ook enorm dankbaar voor. Er ontstonden allerlei initiatieven. We werden gepubliceerd dus in interviews van toeristische magazines tot aan de Limburger, tot aan de Via. Inderdaad, de lokale omroepen die volop belangstelling voor hebben, hoe ik langs mocht komen. Ja. Nou ja, deze podcast. Dus er is enorm veel aandacht voor aan. We merken ook dat mensen er echt op zitten te wachten. Dat ze ook echt verrast zijn. En dat ze ja, dit is iets wat we eerder rein gaat met kan. Dat zijn de reacties die we terugkrijgen.
Ja, ja, dat is ook een heel bijzonder project natuurlijk.
Ja.
Ja, op het einde vraag ik altijd nou favoriete kinderboek van degene wat ik interview. Wat is die favoriete sprookje eigenlijk?
Hoe dit boek?
Nee, gewoon
in het algemeen. Ja. Dat is een goede vraag. Dat is ook zelfs een gewetensvraag voor mij. Ja, ja, ik kan dat niet kiezen. Nee. Ik vind dat zo heerlijk.
Maar neem er eens drie.
Ja, nou, als ik dan uit mijn koker moet trekken, dan denk ik... ik denk dat Aladdin wel een heel mooi verhaal heeft. Ik denk dat De Kleine Zeemermin, hè, van Andersson, dat is prachtig. Maar ook echt de sprookjes die uit de ooi volksverhalen komen. Dus dan denk ik aan een Robin Hood, aan een Bella en het Beest. Dat zijn ook echt ooi volksverhalen, hoe er sprookjes van gemaakt zijn.
Ja. Dus dat is verschillende, zeg maar.
Ja.
En dan, hoe deze podcast even gaat, Limburgstalige kinderbeuk. Heb je daar ook een favoriet in?
Ja, ja, dat heb ik zeker. Dat is Muske Mila, noemen ze dat. En dat boek is geschreven door Marita Verstegen. En dat heeft ze laten vertalen, ook weer geïnspireerd op het stukje Convenant Limburg.
Mm-hmm.
Door Veldeke Kring van Rooij. Want ze is zelf van van Rooij. En dat is vertaald door Marielle van der Munkhoff-Gromans. In het Van Rood.
Okay.
Superleuk boekje.
Dus dat is een aanrader.
Ja, absoluut.
Misschien behandelen we dat ook nog, maar even kijken.
Okay.
Goed, ja, op 30 mei is de boekpresentatie. Hè?
Ja.
En lui die doen verzekerd willen zien van het Limburgs Sprookjesboek, kennen die al gaat reserveren, mailtjes schikken of wie gaat dat in zijn werk?
Ja, we hebben inderdaad op www.limburgssprookjesboek.nl hebben we een tabblaadje staan en daar stuurt een pre-order op. Dus daar kunnen mensen al voor reserveren. Er komen ook allerlei andere artikelen nog bij. Er zijn memory sets vanuit de dialecten ontworpen. Daar kun je een hotline kaart die ze kunt kopen.
En een puzzel begreep ik gewoon nog, hè?
Ja. En een puzzel inderdaad. Sociaal-emotioneel. We hebben ook posters dat ze met kinderen aan de slag kunt.
Ja.
Waarvullig, blie, bang, boos, kwaad. Dat idee.
Ja.
Dus dat stuit allemaal in de pre-order. En dan kun je iedere keer wel nieuwe dingen bij.
Ja. We vermelden hem bij de beschrijving van de podcast, de show notes, wie ze dat zo schoon noemen.
Ja.
Dus iedereen die verzekerd wil zien, want ja goed, misschien kunt ze wel meer drukken aanmaken. Hè?
Ja, absoluut.
Laten we het hopen. Hè? Ja. Dat wordt nu een eerste druk, hoeveel exemplaren huren dat?
Ja, we hebben hem begroot op dit moment op 3000.
Oké.
Okay. Ja. Ja. Ja, ja. Maar ik stond overal voor open en het loopt gewoon heel erg goed, het wordt heel goed ontvangen. Dus... dat is wie dat het nu begroet is, en we gaan gewoon verder.
Ja,
wie de vraag is.
Okay.
Ja.
Nou, Linda, chic dat ze mijn gast wou zien en gaat wou eens vertellen over dit hele bijzondere project, mag ik wel zeggen. We bedanken ook de Bibliotheek van Meijl voor de gastvrijheid natuurlijk.
Ja.
In een aparte aflevering, ik heb alvast luisteren naar één van de 31 sprookjes. Dus dat is eigenlijk de wereldpremière, mag ik wel zeggen.
Klopt.
Toch?
Ja, ja, ja. Ja.
En dat is het sprookje, de overmannetjes uit het Leudal, van Leudal. Wie heeft dat vertaald? Weet ze dat nog?
Ja, dat is Heemkundevereniging Heidse, heeft dat vertaald, met Heidserplat.
Okay.
En dat is Maarten Peskes, en dat is geholpen door al zijn collega's, dat mag ik even bij zeggen van Maarten, want het is heel dankbaar voor alle hulp die hij zelf ook erbij heeft gehad.
Ja, goed, dan hebben we dat vooral gekozen, omdat dat ook een beetje het kortste bij dien dialect kump. Oké. Nou, dat kump in een aparte aflevering, maar de traditionele afzetting van iedere aflevering is de vraag of zich het laatste stukje van dat verhaal alvast wilt voorlezen.
Ja, dat doe ik. Hartstikke blie, vertrekt Lucie met haar puzzelstukje uit de Kerkelsberg. Als ze het hele verhaal aan Sheng vertelt, kan hij zijn geluk niet op. Eindelijk zijn de overmannetjes terug. De mensen van het Luerdal, die zullen zich wel twee keer bedenken. Eerder nog Als de klok 12 uur slijt, hooien ze zich moe stil, zodat ze de overmenkes nooit meer zullen sturen als die hun werk zullen doen.
Dit was alweer een aflevering van de podcast Kinderbuik, een productie van de Stichting Limix en van mij, Harry Rousseau. Mogelijk gemaakt dankzij de provincie Limburg en de gemeente Eerste Meergrote. Wil je alle afleveringen beluisteren, ga dan naar Spotify of Apple Podcast en klik op volgen. Daar vind je ook het sprookje De Overmenkes uit de Bluedal, voorgelezen door Linda Gillen. Merci voor het luisteren en heel graag tot het volgende kinderboek.